tekstwoorden vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 7, de versen 21 en 22. Jesaja 7, de versen 21 en 22. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en het zal geschieden te dien dagen, dat iemand een koetje in het leven zal behouden hebben en twee schapen. En het zal geschieden dat hij vanwege de veelheid der melk die zij geven zullen, boter zal eten. Ja, en ieder die overgebleven zal zijn in het midden des lands, die zal boter en honing eten. Tot zover. Overdenken wij drie zaken. In de eerste plaats, het oordeel komt. In de tweede plaats, de ontfermer blijft. En in de derde plaats, de ontfermden worden verzadigd. We hebben de laatste maal stilgestaan bij dat teken dat versmaad werd en dat toch door God gegeven werd. Al was het een ander teken, een teken waar alleen het geloof door de Heilige Geest gewerkt alleen maar verblijd mee kan zijn. Maar de Heere geeft dat wonderbaarlijke teken. En we hebben ook gehoord dat die tegenstelling, want die Agas die daar het bevel krijgt om een teken te eisen, en die in zijn schijnheiligheid en huichelarij opeens vroom wordt en zegt, ik zal de Heere God niet verzoeken. De achtergrond van dat spreken was niet zijn vroomheid, maar zijn goddeloze overleg hebben we gehoord, dat hij heimelijk al een plan had uitgedacht om de koning van Assyrië, Tiglath-Pileser, te hulp te roepen. Om Rezin, de koning van Damascus, en Peka, de koning van Ephraim, hem van het lijf te houden. En als hij nu een teken zou vragen van de Heere God, dan betekent het dat hij zijn goddeloze spel openbaar moet maken en opgeven. En dat kan hij niet en dat wil hij niet. Daarom heeft hij gezegd, nee, dat doe ik niet. Hij had al een andere oplossing. Maar tegenover die snode verwerping stelt de Heere het teken. Dat blijvende teken. En dat is ook een teken des geloofs, want daar wordt getekend niet een koning uit het huis van David, maar een arme dochter uit het huis van David, Maria. En in haar wordt Gods genade op een zodanige wijze verheerlijkt, dat zij mag zeggen, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden na uw woord. En zo heeft ze in geloof de boodschap mogen ontvangen, ja het woord dat vlees geworden is. En we zijn geëindigd daarmede dat alle tekenen vergaan in ons leven. En ook als wij ons sterfbed mogen hebben, ach, dan zie je zo vaak dat ook geestelijk alle fleur en geur verdwenen is. En dat als je, dat hoeft niet zo te zijn, dat weet ik wel, ik zeg niet dat het altijd opgaat, maar je doet die ontdekking in het leven toch nog wel eens op, dat je zegt, ach, wat blijft er toch over van een mensenkind? Van zijn, laten we zeggen, schat van ervaringen die hij misschien heeft opgedaan in dit leven. Dan blijft er toch weinig over. Maar dat dan dit teken blijft bestaan. God met ons. En dat dat dan het zekerste teken is waar de Heilige Geest het geloof op richten gaat. Dat het eeuwig zo blijven zal. Emmanuel. God met ons. Ondanks dat de goddeloze Agas en de boze Agas natuur hem versmaat, zijn komst niet begeert, hij komt toch. Om van de grote ellende, nood en dood te redden. Ja. Ik dacht daarbij eigenlijk aan die oude vriend die zo ziek is, hè. Die oude Hagen, dat weten jullie wel, dat die erg ziek is. En dan zie je dat ook zo duidelijk, dat je zegt, ach, nou is dit natuurlijk een ontzettend iets als je je gezicht aangetast is door zo'n kwaadaardige kwaal. Ach, dan zeg je, wat is een mens, wat blijft er toch van een mens over? Zo bitter weinige. En dan zie je, maar dat die man zijn eigen heel zijn leven natuurlijk niks toegeeft, daar gaat het niet over. Dus wat dat betreft hoef je daar nou niet direct huichelachtigheid te verwachten. Hij zou het je gerust zeggen van als hij het niet begrijpt, of hij ook begrijpt er niks van, of dit of dat. Maar dan zeggen, ja, dan zie je nou mensen en er blijft nou dan ook totaal niks meer over. En toch zit een zondaar uit te kijken naar de bemoeienissen Gods. En daar dacht ik, want dan wellicht, ja, je zoekt een gesprek aan te knopen, valt niet altijd mee. Dus je zegt waar je met de bijbellezing gebleven bent of zoiets, of zo begin je dan een gesprek. En toen kregen we het dan ook over de genade. En wat ik al meer zei, ik zeg, joh, heb je nou nog wel eens een beetje moed? Ja. Hij was helder vanmorgen, dat is meestal ook niet zo, maar morgen heb je wel eens, ach. Hij zegt, ja, ik weet dat de genade om me heen ligt. Maar of het nou voor mij is? Ja, er kunnen natuurlijk allerlei oorzaken zijn waarom dat je dat zegt. Je kan bij je eigen denken zo slecht het als ik ben. Ik kan me niet indenken dat de Heer daar nou nog naar om zou zien. Je kan ook denken bij je eigen. De Heer die is zo hard. En die is zo gierig. Die gunt me het niet. Zeg, of je denkt, als mijn naam niet geschreven is in het boek des levens, ach, hoe zal ik dan ooit zalig worden? Maar hij begreep het wel. Daar was ik al blij mee. Ik zeg, dus je gelooft wel dat de genade niet ver is van een iegelijk van ons. Nee, dat geloof ik. Maar ja, als ik dat nou eens... Ik zeg, wat dan als hij dat nou is? Hij zegt, wat zou ik dan hartstikke blij zijn? Ja, toen zag ik een ogenblik in die man het beeld van een mens die tenslotte in alles, in de leegheid en in de naaktheid terechtkomt. En er blijft er niks anders over dan genade. En ik was een ogenblik werkelijk verblijd ermee. Dat ik denk, hé... Toch merk je dat er in zo'n ziel, ja, alles bezig is. Hè? En dat, ja, want dat is een groot verschil. Of iemand in zijn vijandschap openbaar komt, of iemand komt in zijn onwaarde openbaar van, ja, maar dat zou toch wel dat mij dat, hè? Ja, zo is het nou ook als je die goddeloos, en toen dacht ik erover. Aan die Agas dacht ik, hè. Ik denk, ja, dat is nou Adams vrucht. Ik zal geen zins eisen, ben je goed man? Dan komt een mens desnoods met zijn godsdienst om zijn vijandschap te verbergen en zijn boosheid, en dat hij al lange voorzichtig verdrag met de dood gemaakt heeft, dat wil hij niet weten. Zo. Ja. En doordat ik daar die draad in de gedachte had, kun je dan begrijpen dat ik blij was toen ik iets opmerkte van wat je leest, hè, doe een teken mij ten goede. Dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Want er staat de Heer niks in de weg. Maar die Agas in die brute verwerping van dat teken, terwijl God zo oneindig laag neerboog, want we hebben gehoord dat het een bruut van een zondaar was. In tegenstelling met zijn vader Hij was nog maar goed 20 jaar toen hij koning werd. Hij is in de kortst mogelijke tijd Jeruzalem en Juda vervuld van de afgoderij en van de ongerechtigheden. Ja, hij offerde zijn kinderen aan de vuurgod Moloch. Dat God nogthans voortvoer met hem te spreken. Hebben we gehoord over die onuitsprekelijke grootheid van Gods langmoedigheid. En wat dat zijn zal, waar wij daaronder verloren gaan. Want de Heere voert zijn raad wel uit, maar het is ontzaggelijk om onder die raad ten verderve te gaan. Nou gaat het verband verder. Toen zijn we bij vers 14, zijn we mee geëindigd. Hè? Dan gaat in vers 15 vervolgens, daar staat geschreven, van boter en honing zal hij eten totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal het land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van zijn twee koningen. Dat is niet zo eenvoudig, deze versen. Want op wie ziet dat nu? Ja. Velen zijn van gedachte dat dat op het voorgaande ziet, op Emmanuel. Maar om dan een rechte zin te krijgen, dat valt niet mee. Anderen zijn van gedachte dat dat ziet op dat kind, dat jongetje wat aan Jesaja's hand mee moest gaan. Zijn naam betekende de rest of een rest keert weer. Dat eer dat jongetje tot de jaren des onderscheids gekomen zou zijn, en dat is niet al te ver meer, dat dan dat oordeel van God over Rezin van Damascus en Peka van Samaria zal voltrokken zijn. Want God zal toch die twee rokende vuurpluimen teniet maken. Daar heeft Agas al van gehoord. Hoewel hij het teken versmaat, de Heer heeft gezegd, bij monden van Jesaja, daar hoef je niet voor te vrezen. Want die zal ik uitblussen, die geallieerde mogendheden. Dan zou je de zin krijgen dat dat kind op zal groeien in een redelijke welstand. En dat met een enkel jaar het oordeel over Damascus en Samaria zal voltrokken worden. Dat zijn dan natuurlijk die twee koningen. Voel je wel aan, de twee koningen. Reza en Peka. Waar ze nu zo over in zitten. Wat moet er gebeuren? Ze trekken op naar Jeruzalem om hetzelfde te verderven. Anders zou ik niet weten, eerlijk gezegd, hoe je dat moet verklaren. Want welke twee koningen je dan moet nemen in de tijd dat de Heere Jezus een kind was, dat weet ik niet. En het staat hier alles in het nauwste verband met wat de profeet aangaande Damascus en Samaria heeft geprofeteerd. Eén gedachte is nog mogelijk en dat is deze. Dat hier gezegd wordt dat dat kind Emmanuel, wat in de toekomst komen zal, maar wat Jesaja al voor zich ziet als gebeurende, dat eer dat dat kind de leeftijd des onderscheids zal hebben, een paar jaren, zal God nu, terwijl Jesaja leeft, in dat tijdsbestek dus, een tijdsbestek wat een kind nodig heeft om te onderscheiden, zal God het oordeel aan Damascus en Samaria voltrekken. Het meest aannemelijke gedachte. Maar ik ga daar niet verder op in. Dat wordt ook misschien een beetje moeilijk om te volgen. Maar we gaan verder. Maar de Heere zal over u, de Heere, dat oordeel, dat komt toch. Want dit oordeel is afgewend van Agas. Hij hoeft zich niet bevreesd te maken over die rokende vuurpluimen, want God zal ze uitblussen. Maar daarom komt het oordeel van God toch. Want de Heere zal over het huis van Agas, krijgen we dan te horen, zal hij dagen doen komen zoals er nog nooit geweest zijn, van het ogenblik af dat Israël in tweeën gescheiden is, het tienstammenrijk Efraïm en Juda. Nog nooit zo benauwd is het geweest als dat het dan worden zal. Dan gaat het ook werkelijk op. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. De Heere laat niet met zich spotten. Al heeft de Heere dit oordeel zoals hij menigmaal oordelen afwendt van het mensenkind. Dit oordeel is ook afgewend. Maar de Heere komt toch met zijn oordeel. En het staat nog nader omschreven, ook door de koning van Assyrië. Dat is die koning, die Tiglath-Pileser, waarover Agas stilletjes besloten heeft om mensen, boodschappen naar hem toe te sturen en om te zeggen, help me alstublieft om die Rezin van Damascus en Peka van Samaria mij van het lijf te houden. Daar steunt hij op. En nu is het eigenaardige dat in dat oordeel wat God bij monden van de profeet over die Agas aankondigt, dat daaruit blijkt dat hij met zijn eigen zwaard als het ware, met zijn eigen gehuurde scheermes, dat hij daarmee geslagen zal worden. Dat zie je zo vaak in het leven. Waar een mens het mee tracht te redden, daar komt hij mee om. De weg waardoor hij wilde ontkomen, die loopt dood. Daarom is het, als je er goed over nadenkt, terwijl die schijnvroom zegt, ik wil geen teken begeren. Want ik heb in mijn hart al besloten om de koning van Assyrië te hulp te roepen. Je voelt wel aan, dat is een donderslag bij helder hemel. Als Jesaja daar zegt, dat er verschrikkelijke tijden aan zullen breken door de koning van Assyrië. Jouw zogenaamde vriend Agas, die zal jou benauwen. Die zal je bang maken. Hem zul je met moeite af kunnen kopen, één keer, maar dan niet meer met het goud van de tempel. Je zal door hem benauwd worden. En dat niet alleen, maar de Heere zal ook door Egypte, zal de Heere ze bestraffen. Denk aan Hofra, die in de dagen van Josia optrok. En dat Josia hem tegemoet kwam. En dat Hofra hem waarschuwde om het niet te doen. Maar ze streden in het dal van Megiddo en hij werd gedood, Josia. Zo wordt die voorgesteld als vliegen. Die zal vliegen bij duizenden op het aas, op het voedsel afkomen. Zo zal de Heer duizenden Egyptenaren over Juda brengen om het te benauwen. En de bijen die in het land van Asser zijn, dat is de koning van Assyrië met zijn soldaten. Ze zullen alle aankomen. Ze worden hier bij de bijen vergeleken om de zwerm, de hoeveelheid. Bij duizenden zullen ze komen. Ze zullen overal komen. Op bergen en in de dalen, in de kloven der stenen, rots in de doornhagen en de geprezen plaatsen, wij zouden zeggen, de buitenplaatsen. En dan zal de Heere door een gehuurd scheermes, door de koning van Assyrië, zal hij u, Agas, benauwen. Ja. Want jij kan wel eens een koning huren om je te beveiligen, maar de Heere kan ook een koning sturen. En een kwaad over je brengen. Je schande aandoen, namelijk het haar afscheren. Een schande voor de Israëliet. Zo zie je, geliefden, dat het oordeel wat afgewend is, is nog geen afstel van het oordeel. Die twee vijanden zal God vernielen. Dat is ook gebeurd, hoor. Dat is ook gebeurd. Binnen een jaar is Samaria belegerd. Peka opgesloten. En kort daarna is hij door een samenzwering uit de weg geruimd. Daarna kwam Damascus aan de beurt. Rezin werd gedood. Zijn volk werd gevankelijk weggevoerd. Het komt allemaal wat de Heere zegt. Maar nou de persoon in kwestie, Achas, die zal het oordeel ook niet ontgaan. Ook daarin zit die vermaning en die lering. God wendt dikwijls zijn oordeel af. Laat niet zijn ganse wraak uit over de mens der zonde. Maar het komt wel. Het komt wel. De molens van God mogen langzaam malen, maar ze malen zeker en gewis en vermalen alle goddelozen. Zo is het nog. Misschien is je leven wel een paar keer gered. Heeft de Heer dodelijke krankheden van ons afgewend en ons als door een wonder bij het leven behouden. Maar weet dit, waar het teken Gods versmaad wordt en waar zijn geliefde zoon veracht wordt, daar heb je geen heil of zegen te verwachten. Daar heb je alleen maar duisternis voor ogen. En ik heb verleden week gezegd, we kunnen er wel goedkoop uitspringen en zeggen, ja, wat doen we eigenlijk anders? Dat weet alleen maar een zondaar die dit teken gelooft van Emmanuel. Dat hij van het hoofd tot de voeten een zondaar is. Anders weet je dat toch niet, dan is het maar een eruitspringen. Maar weet dat degene die hem verachten, die zal hij verachten. Hij betoont zich een worstelaar. Wie heeft met hem getwist en vrede gevonden? En dan stap ik even over die tekstwoorden heen en dan aan het slot heb je horen voorlezen. Ik noem het even nu samen. Dan krijg je een tekening hoe het land eruit zal zien. Wijngaarden, alles wordt verwoest. Waardevolle wijngaarden van duizend zilverlingen, doornen en distelen. Met de pijl en de boog zal men er door moeten gaan om nog wat te kunnen jagen, maar niet om druiven te plukken. Op de bergen overal zal het onbegaanbaar zijn vanwege de doornen en de distelen. Het is hooguit nog goed het land om er de os in te zenden en het kleine vee, die kunnen er nog wat voedsel bekomen. Die tijd zal de Heere over Jeruzalem en Juda doen aanbreken. Die is aanvankelijk door Tiglath-Pileser aangebroken. Door Hofra, de farao van Egypte. En vindt tenslotte zijn voltooiing als Nebukadnezar komt met zijn duizenden bij duizenden soldaten. Die alles met de grond gelijk maakt in Jeruzalem. En de tempel met vuur verbrandt. Ach, kijk in het boek des Heren. Het is altijd uitgekomen wat de Heren zei. En als je dan die tekening leest. En je weet ook dat de Heer het eenmaal sprak. Een land vloeiende van melk en van honing. Waar druiventrossen gevonden werden zoals men nergens vond. Waar azer woonde wiens ogen rood waren van de wijn. Als je dat dan bedenkt, dat land dat God gezworen had hun te geven, waar ze verzadigd zouden worden van het vette der aarde. Als je dan deze omschrijving leest, dan kun je er wel dit uit opmaken. Als het oordeel ook komt, zal God grondig alles omkeren. Alle welstand wordt vernietigd. Alle geprezen plaatsen worden tot bouwvallen. De wijn die het hart verheugt, ach, ze kan niet meer gemaakt worden. Er zijn geen wijndruiven meer. Het is alles even ellendig, even somber en even donker. Wanneer de profeten dat hadden gezien in hun profetieën, het oordeel van God, dan kun je bij onderscheidene profeten lezen hoe ze daardoor aangegrepen worden. Hoe een, ik meen Amos, of Joël Amos, meen ik dat hij uitroept, als je het oordeel van God ziet komen, Heere, wie zal er van Jacob blijven staan? Het is al niet veel meer. Zult gij dan ganselijk een volleinding maken? Zal uw toren van geslacht tot geslacht verteren? Want er zijn er altijd geweest die de Heere hebben mogen vrezen. Die het niet langs de rug heen ging, want ze hebben ook deel uitgemaakt van dat volk. Daniel zegt, bij ons is de beschaamdheid des aangezichts. De Heere kan ons wel losmaken tot op zekere hoogte. Dat kan de Heere wel, maar dat kunnen wij niet. Als wij er tegenaan kijken en je ziet niet anders dan een puinhoop en dan verwoesting en ontworteling, dan zou je toch in tranen uitbarsten als je het werkelijk geloofde dat het oordeel van God komt. En dat is dan nog maar de zichtbare zijde. Maar naar al die duizenden bij duizenden die onder dat oordeel verzonken zijn, en denk dan eens aan het laatste oordeel. Als de elementen zullen branden en vergaan, dan kan de Heere hier in de tijd van ons leven, kan ons wel een ogenblik verenigen met wat Hij doet. Maar doorgaans weten wij de wil des Heeren nog niet. Ook in het oordeel niet. En wat wij die wil des Heeren niet weten, daarom hebben ze uitgeroepen, och Heere, ontferm u. Zal van uw grimmigheid die niemand af kan keren, gelijk een brandend vuur, verdrukte volk verteren. Als de nood aanschouwd wordt, dan wordt ook vaak de zielenood geproefd. Als die uitwendig, als alles goed gaat, ja, dan ook is er verdriet. Maar als nou het gericht nabij komt en het oordeel zich tot gerechtigheid heen wentelt, dan kan dat zo klaar doordringen tot het besef van de zondaar. O God, wat moet er nu gebeuren? Mijn man, of mijn vrouw, of mijn kinderen, die niet wandelen voor uw aangezicht, die uw woord niet gehoorzaam zijn, die zich onttrekken van uw dienst, die er eigen vertier hebben, voor wie u dat antieke iets zijt, waar die bijgelovige mensen nog waarde aan hechten. O God, u bent niet onrechtvaardig als u alles verderft. Maar een zondaar, die geeft het zo gauw niet op. Nee. Diep in zijn ziel, hoe bedekt ook, is toch eigenlijk een voortdurend uitzien. Is een voortdurend verwachten of God in een bediening der zaligheid zondaren zou willen zalig maken, ook die je lief en dierbaar zijn. Je eigen vlees en bloed. Als eenmaal de oordeelsdag gekomen is, is dat voorbij. Dan is er geen enkele relatie meer. Dat houdt dan op. Maar hier zal Jesaja ook wel gebeefd hebben, net als Daniel en Habakuk en zoveel anderen, Amos, die de Heere, het ene ogenblik hebben ze de Heere toegestemd in hun profetieën, is het net alsof ze naast de Heere stonden, als het hebben over dat vervloekte volk, dat de kinderen des Heeren naar het leven stond. Maar het andere ogenblik zie je ze soms reeds in smeking voor de Heeren nedervallen. Of er nog een weg is, een weg ter ontkoming. David heeft het gezegd, uw oordeel, Heeren, kan niet dan vreselijk wezen. Over alle die de waarheid, de liefde der waarheid hebben versmaakt. Ja. Daarom als ik zeg, of uw vader of moeder zegt, jongens en meisjes of wie je ook bent, dat is niet om te treiteren als ze zeggen, kom, ga met ons en doe als wij onder het woord God. Ze zeggen wel eens, ja, dat is geen opvoeding meer. Je moet naar de kerk. Vader begint altijd met te zeggen, je mag naar de kerk. Maar als dan zo'n kwaai jongen van 15, 16 jaar zegt, ik ga maar niet meer. Is dat dan liefde als je zegt, nou jongen, dat moet je zelf weten hoor. Dat is je persoonlijke zaak. Als jij denkt dat je beter thuis kunt blijven, dan moet je, is dat liefde. Ach, je moet ook eens de andere kant bedenken. Vader en moeder hebben beloofd hun kinderen te doen onderwijzen ook. In het heilige evangelie. En als vader en moeder nou zouden zeggen, ja, doe maar wat je zelf het beste vindt. Dan is, lijkt dat wel liefde, maar het is liefde die de dood ten gevolge heeft. Eerlijk waar. Want als vader en moeder nou weten dat God door zijn woord zondaar zalig maakt. Dan kan vader toch niet anders zeggen. En moeder, wij moeten er zijn kinderen. Het is zondag. Het is de dag die naar de naam des Heren genoemd is. Ik heb geen zin vader. Ik ook niet. Jongen, kan best zijn dat je dat moet zeggen. Ik ook niet. Maar we gaan naar de kerk niet omdat we zo'n zin hebben. Maar dat hij ons geeft uit zijn volheid genade voor genade. Want ja, mens, als het nog mooi weer is, kan natuurlijk wel een groot woord voeren. Maar als je nou ligt te sterven en je stuurt een boodschap naar je vader of dat hij komen wil en je krijgt de boodschap terug, dat moet je zelf maar weten, joh, of hij doodgaat of niet. Hoe zou je dat vinden? Het is toch jouw zaak doodgaan? Ja. Nou wil een kind, wil, of een zoon, of een dochter, die wil dat op geestelijk terrein, wil die dat wel. Dat vader dat zegt. Het is jouw zaak. Moet je zelf maar weten. Maar als wij geloven dat God, dat God geen ledig aanschouwer is. Ach. Ik weet wel, er kan een tijd komen dat ze niet meer de baas kan hoor. Zeker wel. Ja, kan niet meer. En maar dan weet je nog dat de Heere wel sterker is. Maar dan kun je nog, mag je nog een beroep doen op de Heere. Ontferm u Heere. En als ik dan zie dat de Heere ze nog van menige ramp bevrijdt en redt. En je ziet dan tenslotte die grote ramp komen, dat God gaat beginnen om de wereld om te keren. Zoals toen een voorproefje verkondigd werd door Jesaja. Oh, wat dan? Zal het dan alles ten verderven gaan? Kijk, nou zo'n groot geliefde, dat is altijd weer het eeuwige wonder dat in al die oordelen, daar lees je opeens, het oordeel komt, maar de ontfermer blijft. De Heer in de hemel blijft. Dat wil niet zeggen dat ieder ontferming vindt, maar de ontfermer blijft. De God van het eenzijdige welbehagen, die blijft. Want bij ons onmogelijk is wat nooit meer kan, dat zou hij kunnen doen. Te midden van de toren des ontfermens gedenken. Dat bedoelt nou geen pleister te zijn om te denken, oh, ik kan voorlopig mijn gang gaan, als het fout loopt, dan is er toch nog een ontfermer, want dat zo spreekt een goddeloze. Maar dit is de troost voor die man die roept, Heere, wie zal er blijven staan? Alles gaat voor de vlakte, alles gaat de dood in, er blijft niks over. Ja, wij denken eigenlijk alleen maar het laatste oordeel en voor de rest zien we het zo niet meer, want oorlog. Dat ze nou in een korte tijd weer zoveel mensen gedood hebben, daar schrik je even van op, maar dat zijn tenslotte Turken en Grieken. Maar ieder die is er vast van overtuigd dat hier oorlog, als je oorlog krijgt, dan zeggen we tussen Rusland en Amerika, dan zijn wij ook de klos, zeggen we dan. Nou ja, dan is alles verwoest. Maar de Heer heeft meer pijlen op zijn boog, hoor. Och, er kan morgen een ziekte uitbreken waar de beste professor geen medicijnen tegen weet. En dat we allemaal als ratten sterven, achter elkaar. Ze zijn nog wel eens bang voor de Spaanse griep, omdat ze nog niet precies weten hoe wat het geweest is. Stel je voor dat het nog eens komt. Hele gezinnen van de aarde weg. Ja, voor het laatste oordeel er is, kunnen er toch nog wel heel wat oordelen komen, zoals daar. Dat is voor de Heer maar een wenk van zijn alvermogen. Dan zitten we van de ene op de andere dag soms in de grootste ellende. Ja. Stel nou voor, ik zei straks van Hagen, maar stel nou voor dat je opeens volgende week zegt, hé, ik heb hier wat. Ja, een stukje eruit halen. Nog een stuk, schraal troost, nog een stuk, tenslotte. Je oog, tenslotte, je hoofd. Dan zeg je ook wel eens ja. Een mens kan wel eens wat zeggen. Hij kan wel eens een groot, maar je moet het slachtoffer maar eens wezen. Ach, mensen. Het is zo waarachtig waar. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Het is niks met ons. Ja, wanneer dan dat oordeel komt, hè, dan zou de gedachte bij de oprechte ook naar boven kunnen komen. Alles gaat eraan, daar gaan we, allemaal. Vrouw, man, kinderen, alles gaat ten verderf. Maar dan staat hij midden in dat oordeel, daar staat een lichtstraal, die ontfermen, die blijft. Zijn naam is ontfermen. Ik kan het niet begrijpen. Ik bedoel het zo, je zou misschien denken dat ik dacht met al die goddeloze mensen op de wereld. Die maar raak doen. Nee, in de eerste plaats ten aanzien van mezelf, ik kan het niet begrijpen. Dat er een ontfermer blijft, ook waar het oordeel komt, dat de ontfermer blijft. Kan ik niet begrijpen. Want ik denk wel eens, de Heer had ons al 100.000 maal kunnen verdoemen. En met 100.000 doden laten sterven, als het erover gaat, wat een diep gezonken zondaren we zijn. Dan is het nog niet goed te maken met een ziekte. Dat is nog niet een duizendste deeltje, het is helemaal geen betaling. Ja, al zouden we verzinken in de grootste duisternis. Daar komen we nog niet aan betalen toe. Als je nou zo die wereld ziet en de kerk daarin, met Gods kinderen en hun kinderen. En je moet eigenlijk enerzijds concluderen, God zal opstaan. Zijn haters zullen verstrooid worden. Hij zal de inwoners der aarde geweldig verschrikken. En dan opeens te bedenken, hij, de ontfermer, leeft, hij blijft. Hij is hoger dan de hoogte. Hij heeft gezegd, weliswaar, hoe zal ik u nu zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u geven het gewenste deel? Hoe zal ik u overgeven, o Efraïm? Hij heeft berouw over het kwaad en zijn ingewand is ontroerd. Hij blijft. En omdat hij nou de ontfermer, omdat hij blijft, daarom is er in de zwartste nacht, in de meest uitzichtloze situatie en omstandigheid, is er altijd nog een hoop. Al laten wij de hoop varen, er is hoop. verlegen, dat zijn naam is ontfermen. Heere, Jehovah, ik zal zijn die ik zijn zal. Job die ging zo ver, die zei, indien hij mij doodde, zou ik niet hopen? Ach, een mens heeft er meestal geen indruk van, en dat hoef je ook niet te maken, dat kan niet, maar als je er een ogenblik een indruk van hebt, en je ziet de zaken zoals ze zijn, in een flits, dan zeg je, o God, ontfermer is uw naam. Er is veel ellende, er is veel oordeel, iedere dag wendelt het oordeel maar door. We kunnen het niet zien, we kunnen het niet bevatten, dat er iedere dag mensen in een eeuwige ondergang terechtkomen. Kun je niet zien. We kunnen ook niet zien alle smart, alle lijden, alle weedom die er is op de aarde, alle pijn die er gaat, kun je ook niet zien. Maar wat je ervan hoort, dat is al veel. Maar je kunt het je ook niet aantrekken. Als je daar bij die stukken neer zit te kijken en je ziet dat allemaal voor je. En je zegt, oh, wat is de mens die een worm is en des mensen kind die een maagde is. Die op dat grote lijk van een vervloekte schepping bezig zijn. Te leven, maar het is geen leven. Dan kun je wel eens zeggen, ja. En dat je opeens. Maar u bent er, Heere, uw naam is wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, u bent ontfermer. Nou, die blijft, eeuwig en altoos. En de ontfermden, die worden verzadigd. Meestal wordt het anders uitgelegd, hoor, dat weet ik wel. Dus als je zo'n uitlegging tegenkomt, dan moet je niet zeggen, ik heb het anders gehoord, want het andere is ook wel goed. Gebod is zeer wijd. Maar die tekstwoorden worden meestal uitgelegd in de zin van de armoede. Dat het zo'n ellendige tijd zal zijn, hè. Dat iemand maar één koetje en twee schapen in het leven zal hebben. En dat hij zich zal, dat hij tot walgings toe melk zal moeten drinken. Boter. Er wordt een woord gebruikt dat room, melken of melkt, waar de room nog in is. En honing. Tot walging toe, omdat er verder niks is. Geen druiven, geen wijn, niks van dat alles. Alleen maar boter en melk en honing. Zo wordt het doorgaans wel verklaard, maar ik geloof dat het toch niet zo is. Als je de tekst nou onbevooroordeeld leest, dan zeg je nee. En het zal geschieden. Te dien dagen. Daar krijg je even de geschiedenis van de genade. Heeft de genade dan een geschiedenis? Nee, de genade wordt verheerlijkt in de geschiedenis van mensenkinderen. Zal in die dagen geschieden dat er toch nog een overblijfsel zijn zal. Ook in Juda, arme, verachte fakkels, waar niemand wat aan heeft, die zullen er mogen blijven wonen. Dat zullen niet alleen heidenen zijn en Arabieren, maar ook van de inwoners van Juda. We nemen even de historie. Ook van de inwoners van Juda. Alles beroofd, de wijngaarden die hoeven niet meer aan te beginnen en de geprezen plaats, want het ligt alles verwoest door die geweldenaar. Het is allemaal overwoekerd door het onkruid en door de doornen en de distelen. Alleen maar een koetje. En twee schapen. Is dat alles? Dat is alles. Dat is niet veel in het leven zal behouden. Zo'n koetje. We hebben gelukkig nog één koetje en twee schapen. We hebben nog wat. In het behouden van dat koetje en van die twee schapen, geliefde, dan moet je dit in zien. Dat waar de Heer het scheermest erover haalt, zou je zeggen, er blijft geen sprietje staan. Als God zijn sikkel uitzendt om het land te verwoesten. Maar, nou zal naar zijn eeuwige welbehagen er altijd nog gedenktekenen overblijven voor van de genade. Altijd. Lot die werd uit Sodom geleid. En zo ga je maar door. Het zal, daarom staat er ook zo nadrukkelijk, en het zal geschieden in die bange dagen dat heel de zaak ondersteboven gegaan is, het hele land verwoest is van Juda en Jeruzalem, dat er toch nog tot verwondering van de eigenaar, dat een man, iemand, dat hij een koetje in het leven zou behouden. Je ziet het in gedachten, in het bouwvallige schuurtje of in de omheining, het koetje waar we zuinig op moeten zijn, en twee schapen, want alles is gestolen en doodgemaakt, en alles is ook meegenomen naar het verre land. Maar toch, hij heeft gezegd, ik gedenk midden in de toren aan ontfermen. En nou, die weggevoerd worden, die zijn niet ongezegend, want ze hebben een profeet in hun midden straks. Daar zijn kinderen des Heren bij. Maar ook dat samenraapsel wat overbleef, dat was nou echt een bij elkaar geraapt zaakje. Van wat arme, eigenaardige sloebers, die daar dan nog wat moesten leven, mochten leven in dat land. Die ook geen kans gezien hebben om het op te knappen, want dat waren ze te weinig voor. Nee, dat ging niet. Maar nou, daar denkt de Heere nou ook in gunst aan. En weer, en het zal geschieden, dat die iemand, dat is die man, die vader en zijn vrouw en zijn kindertjes, die nog overgebleven is als zo'n verdwaalde spriet in dat land. Het zal geschieden dat ze zoveel melk zullen hebben, vanwege de veelheid der melk die schapen en dat koetje geven zullen, dat ze niet alleen genoeg te drinken hebben, maar dat ze een overvloed van boter en van room zullen hebben. En midden in die doornen en distelen, ja, de druiven zijn weg, maar zullen ze de honingraten vinden, om ook nog honing te kunnen eten. Ik weet wel, het is een beperkt voedsel. De glorie is eraf, de wijn en de druiven. Maar toen ze wijn en druiven hadden, de inwoners des lands, toen hebben ze zich te buiten gegaan in dronkenschappen en hoererijen. En ze hebben de gever van het goed, hebben ze miskend en niet erkend. Toen hadden ze veel. Toen was het toch uiteindelijk een tafel der goddelozen. Hun tafel worden hun valstrik. Is het ook geworden. Die glorie is weg. Maar nou zie je daar die arme overblijvende. Die zie je daar boven zijn melk en boter en zijn potje honing. Zie je zijn handen vouwen. En je hoort hem lezen. Gij hebt mij vreugde in het hart gegeven. Meer dan ten tijde dat hun het koren en de most vermenigvuldigd werden. Een droge beker zou en rust daarbij. Vrezen des Heren daarbij. Dat mag overvloed heten. Dat mag groot heten. Al ligt dan alles in puin. Al is de wijn stokken. De wijn gaat niks meer waard. Want ik geef niks voor dat rommeltje, hebben ze gezegd in die dagen. Man, kost een kapitaal 1000 zilverlingen. Is dat een wijngaard van 1000 zilverlingen? Een zilverling de wijnstok? Alles ligt plat. Daar kan ik niet aan beginnen. Trouwens, ik heb geen. Trots dat zullen de ontfermden verzadigd worden. Ja, nou, en heb je dan melk, boter, room, honing. En je mag het met verwondering zien. Dat je moet constateren. Gij, Heere, zijt het. Die in het midden van het oordeel nog verzadigt. Nou, dan heb je het ook rijk. Dan heb je het rijk. Die in het midden van het land overgebleven zullen zijn. Die zullen boteren. Dat zijn nou ook mensen. De Heer heeft vast onder die overblijvende veel mensen een nieuw hart gegeven. Dat geloof ik zeker. Die hebben het ter harte mogen nemen en gerechtigheid mogen leren toen Gods oordeel op de aarde kwam. En die zijn nu blij. Al moeten ze uitkijken waar ze lopen voor de dorens en de distels. Maar het koetje en de schapen vindt er nog genoeg voedsel in om voedsel tot zich te nemen en om melk te geven. Kijk, dat is nou het lichtpuntje van dit hoofdstuk wat in het oordeel eindigt. Alles voor de grond. Maar ik zal ze nimmer omdoen komen in dure tijd nog hongersnood. Ik weet wel. Gaat niet altijd op hoor. En dan blijft het toch waar. Want als je dan geen melk meer hebt van de schapen. Je hebt geen droog brood ook meer. En je moet van honger sterven. Dan zal de Heere de kraan van zijn levend water zo openen dat je er geen erg meer in hebt als sterf je van honger en dat je zegt het heeft maar niets ontbroken al ben je zo dik van de hongeroedeem. Dat is ook gebeurd in de oorlog. Mensen die de hele oorlog kinderen des Heeren waarvan ik er vaag nog voor me kan halen heel de oorlog uit rampen en gevaren bewaard zijn hoor. Want toen wij in Rotterdam zaten, toen liep er een arm mannetje ook zo'n overblijvende. Die liep midden tussen de kogelregen, de mitrailleurs ratelden, liep je zag niemand, terwijl mijn vader zat of lag in een portiek te schuilen. En die riep, die kende het, was iemand van de kerk. Jo, kom hier! Ze schiet die aan vladden. En die begon te lachen, hij zei, nee, ik moet naar mijn vrouwtje. Want die is vast erg bang. En je weet toch wel dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. En wel genoeg ging niet verder. Ik kan het niet begrijpen. Maar het laatste jaar van de oorlog lagen ze samen helemaal opgezet in haar bedje. Ze zijn ook van de honger gestorven. Maar ze hebben niet gezegd dat de Heer geen waarmaker van zijn woord was. Want toen er dan geen melk en honing en geen biet meer was, toen was de Heer nog zo goed voor ze. Toen werden ze bij het hemelse brood zo verzadigd, dat ze met blijdschap, kort voor de bevrijding, met blijdschap heen gingen. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Ach, wat is dat, die twee versjes, hè, van die koetjes en die schaapjes, hè, en van die iemand, hè. Hij wordt genees bij naam genoemd. Alles wat grootheid en wat naam maakt, is al van de baan, is ingestort. Er is niks meer van overgebleven. Alle geprezen plaatsen met de geprezenen, die zijn als slaven, smadelijk afgevoerd. Die iemand. Maar je had er zo leed. Het is net of dat dwars door die donkere wolken heen de zon schijnt. Ja, waarlijk, God is wel goed. Ook al waren de voeten dan bijkans uitgegleden, dat we moeten zeggen, bijkans alle ter helle gevaren, wij en onze kinderen. Nochtans was hij toch goed. Dat kan tijdelijk al openbaar komen zoals hier, maar het komt ook in het geestelijke, het komt altijd openbaar in de bangste tijden. Maakt de Heere het met zijn kinderen toch goed. En stelt de Heere zijn kinderen daar. De Heere maakt kinderen. Door ze de zaken ter harte te doen nemen. Nou, als je dat dan leest. Dan zou ik daarmee willen gaan besluiten, mensen. In het laatste oordeel. Dan heb je niet veel meer aan een koetje en twee schapen. Daar heb je niet veel meer mee. Daar heb je dan geen erg in ook. Als je opeens ziet dat de hemel opgerold wordt. Het uitspansel wordt weggenomen. Alles komt in beweging. Daar heb je nergens geen erg meer in. Ik geloof niet dat je dan nog naar huis zou hollen om wat geld bij te steken. Nee. Je bent in één ogenblik geheel en al bezet met de werkelijkheid. Dus dan heb je ook niks meer aan een brood. En aan melk en aan honing. Want alles verbrandt. Buik en spijzen. Het wordt teniet gedaan. Waar zou je dan wel wat aan hebben? Aan het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdroeg. Als die nou je deel mag zijn. Al ben je dan in je eigen waarneming voor God de grootste ongeluk die ooit op de aarde rondgelopen hebt. Dat je moet zeggen, nee, zo een als ik. Maar als je dat lam mag hebben, dan kom je niet in het oordeel. Dan zegt de Vader, doe open die poorten voor die zondaar. Zet hem aan mijn rechterhand. Het is wel een worm, het is een zonde. Dat is die zondaar die ik ken. Hij heeft geloofd in de naam van mijn geliefde zoon. Laat hem binnen. Dan word je ook verzadigd. De ontfermden worden verzadigd, maar dan hoef je niet meer melk en honing en room te hebben. Nee. Dan is er verzadiging met zijn goddelijk beeld. Ik hoop dat we er nog eens over denken mogen. Het leven gaat weer door gewoon. Ieder gaat zijn gang. Ik ook, iedereen. Maar onverwachts komt de Heer. Alles niet op de wolken des hemels, dat kan ook. Maar zomaar opeens in je leven. Want zoals wij nou zeggen, dat is ook wat zeg. Heb je dat gelezen? Die man is uit de tijd. Ik heb verleden week heb ik nog met hem staan te praten. Nee, het staat er, je moet het geloven, maar je kan het niet geloven. Precies op diezelfde manier gaat het ook in ons huis. Hé, ik zit aan te kijken, nou ja, ik ben misschien een beetje eigenaardig. Ik hou mijn eigen altijd, maar meestal ik denk, als ik mijn huisgenoten aankijk, dan denk ik, ik ben wel het eerste het weg. Maar ik bedoel maar, dat weet je ook niet. Kan het een kind zijn of een man of vrouw. Maar je voelt wel, ja, er komt een verbreking. Die cirkel blijft niet gesloten. Onder ons zijn ook weduwen en wezen en weduwnaren. Onverwacht sommigen. Voor sommigen zagen het aankomen. Wat ging door? Gij zult de dood sterven ten daar. Gij zijt stof. Gij zult tot stof wederkeren. En dan komt er een ogenblik, als je een ziekbed hebt, dat je zelfs tegen een beetje melk zegt. Nee. En boter, ik moet er niet aan denken. En honing, walgelijk. Dat is uit. Dan is het genoeg, dan ga je sterven. Maar om dan te mogen weten, door het allerheiligst geloof, of te mogen hopen met een hoop die niet beschaamt. Of als een ellendige verlorene te roepen. Heer Jezus, wees me genadig. Dan ben je gelukkig. Dan heb je niks meer nodig ook. Want dan komen de engelen en die dragen ons in Abraham's schoot. Zo niet, dan mag je wel zeggen, wee Agas. Wee ieder mens die die Emmanuel God met ons vraagt. Want het ware beter dat hij nooit die naam gehoord had. De naam van de Zoon van God. Ik hoop dat de Heer ons allemaal insluit in zijn eeuwige liefde. Amen.